Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst van vanmiddag vervolgen wij door eerst samen te zingen Psalm 130, het eerste vers. De groepen 3, 4 en 4 hebben die geleerd. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart. En wat er volgt in vers 1 van Psalm 130. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze middag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met woorden van de 12 artikelen, als ook door de leerregels, hoofdstuk 2, paragrafen 5, 6 en 7. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 2, vers 7. In aansluiting daarop lezen wij handelingen Lucas 14, de versen 15 tot en met 24. Lucas 14, vers 15 tot en met 24. Eerste geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, de paragrafen 5 tot en met 7. Voorts is de belofte des evangelies, dat een iegelijk die in den gekruisigden Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid, moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Doch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiet niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offerande van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Maar zovelen als waarachtelijk geloven en door den dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Schriftlezing is Lucas 14, vanaf vers 15 tot en met vers 24. En als een van degenen die mede aanzaten deze dingen hoorde, zeide hij tot hem, zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. Maar hij zeide tot hem, een zeker mens bereidde een groot avondmaal en hij noodde er velen. En hij zond zijn dienstknechten uit ter ure des avondmaals, om den genoden te zeggen, komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen allen zich eendrachtelijk te onschuldigen. De eerste zeide tot hem, ik heb een akker gekocht, en het is nodig dat ik uitga en hem bezie. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide, ik heb 5 juk ossen gekocht en ik ga heen om die te beproeven. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En dezelfde dienstknecht wedergekomen zijnde, boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig en zeide tot een dienstknecht, ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierin. En de dienstknecht zeide, Heer, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. En de Heer zeide tot de dienstknecht, ga uit in de wegen en heggen en dwing hen in te komen, opdat mijn huis vol worden. Want ik zeg u lieden, dat niemand van die mannen die genood waren, mijn avondmaal smaken zal.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen op Psalm 65, versen 1, 2 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen en wat er verder volgt. Onder het zingen van deze verzen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu 2 collecten. De eerste rondgang is voor de diaconie. Tweede voor de kerk en bij de uitgang straks is er een deurencollecte bestemd voor het bouwfonds. De Heere zegene u met uw gaven. We zingen op Psalm 65, vers 1, 2 en 3. Gemeente, we gaan vanmiddag weer door met de behandeling van de catechismus. Zondag 30 is aan de beurt. Daar let op aan de hand van het voorgelezen Bijbelgedeelte Lucas 14, versen 15 tot en met 24. Ik lees daarvan alleen vers 17 nog eens. Lucas 14, vers 17. En hij zond zijn dienstknecht uit ter uren des avondmaals om de genoden te zeggen, komt, want alle dingen zijn nu gereed. Tot zover deze tekstwoorden. U wou ook vragen en antwoorden van zondag 30. Vraag en antwoord 80 eerst. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Avondmaal van de Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door het enige offer van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand van God zijn Vader, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving van zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is en daarom ook daarin moet aanbeden worden. Alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van het enig offer en het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Nu vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen, nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, die zich niet met ware hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Vraag en antwoord 82. Zal men ook diegene tot avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordeningen van Christus en zijn apostelen, zulken, totdat zij betering van hun leven bewijzen door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. Dat was dus zondag 30. Gemeente, ik noem als thema hierbij de viering van het heilig avondmaal. Er gaat in de eerste gedachte over de dwalingen rond het avondmaal en vraag en antwoord 80. Tweede gedachte gaat het over de gasten aan het avondmaal in vraag en antwoord 81. Als derde over de heiligheid van het avondmaal in vraag en antwoord 82. Dus het thema is de viering van het heilig avondmaal. De dwalingen rond het avondmaal, de gasten aan het avondmaal en als derde de heiligheid van het avondmaal. Onze eerste gedachte gaat dus over de dwalingen. Jongens en meisjes, laten we ook vanmiddag weer luisteren naar de Heer Jezus. Hij vertelt een prachtig verhaal, een gelijkenis noem je dat. Het is het verhaal van een koning die een geweldige maaltijd had bereid. Deze koning stuurde zijn knechten op pad om de gasten uit te nodigen en te zeggen dat alles inderdaad klaar is, komt, want alle dingen zijn gereed, zeggen ze. Heel veel mensen worden uitgenodigd. Beeld zie je voor je. De koning staat op de uitkijk om de mensen die uitgenodigd zijn te verwelkomen. Maar ze komen niet. Daar hebben ze ook allemaal een reden voor, vinden ze zelf tenminste. Nee, zegt de een, ik kan niet komen, want ik heb een stuk land gekocht. Nee, zegt de ander, ik kan ook niet komen. Ik heb een aantal koeien gekocht. Derde zegt ook, nee, ik kan ook niet komen, want ik ben net getrouwd. Jongens en meisjes, wat vindt de koning dat erg? Hij werd er zelfs boos om en zei tegen zijn knechten, ga dan maar naar de straten en de wijken van de stad en zorg er dan voor dat anderen komen. Ga op zoek naar de armen, naar de verminkten, naar de kreupelen en de blinden. En dat gebeurt. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Die mensen, die horen de uitnodiging. En dan gaan ze inderdaad mee met de knecht van de koning. Beeld is prachtig, gemeente. De een leunt op de knecht van de koning. De volgende, die wordt gedragen door de knechten van de koning. En weer de volgende, die moet bij elke stap geleid worden, maar ze komen er allemaal. En de koning, die staat op de uitkijk. Wat is die blij wanneer deze mensen wel komen. Ze krijgen allemaal een plaats aan de maaltijd. Als dat gebeurd is, is er nog plaats over. Zodat de koning zegt, ga nog een keer op pad. Ga nog een keer op pad. En dwing ze dan maar om in te komen. Want mijn huisgemeente, moet vol worden. Het is een ontroerend beeld, wat ons voor ogen wordt geschetst. De Heer Jezus, die vertelt dit verhaal om de mensen iets belangrijks te vertellen. Een maaltijd was vroeger het Oude Oosten vooral een beeld van het hebben van onderlinge gemeenschappen, heel goed contact, zeg maar. De Heer Jezus, die gebruikt het als een beeld van de geestelijke gemeenschap met God. Beeld van de omgang met God, zeg maar. Mensen worden daarvoor uitgenodigd. U. En jij. En ja, ook ik. In deze gelijkenis zien wij de nodiging van het evangelie. En dat mensen door die nodiging ook bij die evangeliemaaltijd worden gebracht. In deze gelijkenis merk je dat alles goed is voorbereid. Alles is klaar. De ossen zijn geslacht. De mensen die uitgenodigd worden, mogen komen. En ze hoeven niets mee te brengen. Wist de gemeente dat het vandaag nog zo is? De Heere, die heeft alles voorbereid. Alles is volbracht, de genade is altijd eerst, bij God is alles volmaakt aanwezig. Want dat is het punt van de aansluiting na zondag 30. Zo is nu ook bij het verschil tussen het heilig avondmaal en de pauselijke mis. De viering van het heilig avondmaal wordt in de Roomse kerk de mis genoemd. Dwalingen rond het avondmaal is het onderwerp in deze eerste gedachte. En dan gaat het vooral over het verschil tussen het heilig avondmaal en de mis. Dat wijk je af uit vraag 80. Als eerste leert het heilig avondmaal ons dat de kinderen van God volkomen vergeving hebben van al hun zonden door het offer van de Heer Jezus aan het kruis. Maar de mis leert dat Christus nog elke dag voor hen geofferd moet worden om vergeving van zonden te kunnen hebben. Christus heeft het offer zelf op Golgotha aan het kruis volbracht. Voelt u de nadruk, gemeente, op het volkomen offer van Christus. Christus' offer is uniek. Daar hoeft niets meer bij. Echt niet. Daar kan ook niets bij. Want de Heer Jezus heeft het zelf uitgeroepen. Het is volbracht. Waarbij voor Gods kinderen de lessen in het geloof zo nodig zijn, om nu juist daar helderder en duidelijker zicht op te krijgen. Om daar nu helemaal op te leren vertrouwen. Alle dingen zijn gereed, zei de knecht van de koning in de gelijkenis. Nee, zegt Rome, dit offer wordt elke keer herhaald en opnieuw gebracht. Het enige offer van Christus, eenmaal op Golgotha gebracht, moet dus elke dag opnieuw worden gebracht. Als tweede leert het heilige avondmaal ons dat de kinderen van God door de Heilige Geest, Christus, worden ingelijfd, die na zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is. De mis daarentegen leert dat het lichaam van de Heer Jezus in het brood en de wijn is. Wie het brood aanneemt en eet, zou dan dus echt het lichaam van de Heer Jezus krijgen. Het uitwendige en het zichtbare in het sacrament is dan genoeg. En de Heilige Geest die het in harten brengt, is niet nodig. Terwijl de catechismus laat zien dat een geestelijke gemeenschap is die gewerkt wordt door de Heilige Geest. Jongens en meisjes, de Heilige Geest maakt mensen tot kinderen van God. Tot leden van het geestelijk huisgezin, waarvan Christus het hoofd is en al zijn kinderen de leden. Dan hoor je dus echt en wezenlijk bij Christus. Als derde leert het heilige avondmaal ons dat de Heer Jezus in de hemel en aan de rechterhand van zijn Vader is en daarvan ons aangebeden wil zijn. De mis leert dat het lichaam van de Heer Jezus in het brood en de wijn is en dat daarom het brood en de wijn aangebeden moet worden. Wanneer de priester zijn machtswoord heeft uitgesproken, verandert het brood in het lichaam van Christus. Men knielt ervoor, om dat stof dus te aanbidden. Daarom is de mis een verloochening van het enige offer en het lijden van de Heer Jezus. Daarom ook noemt de catechismus de mis een vervloekte afgoderij. Nu de tweede gedachte, de gasten. Daar gaat het over in vraag en antwoord 81. Je leest de vraag: voor wie is het avondmaal van de Heere ingesteld? Aan de vraag zelf merk je direct al dat het heilige avondmaal niet zonder meer voor iedereen is ingesteld. Jongens en meisjes, wie mogen er aan het heilige avondmaal komen? Ja, je zult zeggen dat zijn Gods kinderen. Dat zijn bekeerde mensen. Mensen met een nieuw hart. En dat is inderdaad waar. Gebeten jongelui, het is dus niet genoeg om naar de kerk te gaan. Om kerkelijk meelevend te zijn. Om de Bijbel in het algemeen als woord van God te aanvaarden. En ons leven mee ook in overeenstemming te laten zijn. Om belijdenis gedaan te hebben. Om misschien wel enorm veranderd te zijn van de wereld naar de kerk. Of om op een bijzondere manier in moeilijke omstandigheden in ons persoonlijke leven of huwelijk of gezin geholpen te zijn. Gemeente, als het werk van de bekering niet in ons wordt gevonden, moeten we niet aan het avondmaal komen. Daarom is zelfonderzoek nodig. En ook een Bijbelse opdracht. Denk aan Paulus, 1 Korinthe 11, vers 28. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en eten van de drinkbeker. Comrie wijst in een van zijn preken ook zo indringend op de noodzaak en ook het nut van zelfonderzoek. Christus zelf heeft er in zijn preken vaak op aangedrongen als iets wat nodig is. Dat is niet voor niets. Denk slechts aan Matteüs 13 bijvoorbeeld. Zelfonderzoek is ook nodig, omdat mensen in eigenliefde of onkunde zich makkelijk kunnen vergissen. Schijn en wezen liggen soms zo dicht bij elkaar, waarbij vergissing ook nog eens levensgevaarlijk is. Denk aan de gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze meisjes. Zelfonderzoek is dan ook zo nodig vanwege het grote nut ervan, als je uit persoonlijke ondervinding kennis hebt van je staat voor God. Dan werkt het positief, zegenrijk, als je het des te dieper en ook inniger aan de Heere verbindt en het ook meer zekerheid geeft. Voor wie is het heilig avondmaal dan ingesteld? Vanmorgen heb ik er ook wat dingen van gezegd. We kunnen nu ook wat verder op ingaan. Het is ingesteld voor degenen die de Heere kinderlijk vrezen en liefhebben. Die hem in hun zonden en ellende nodig hebben gekregen als hun borg en middelaar, als hun zaligmaker, en die hun leven daarmee in overeenstemming willen laten zijn. Antwoord: heilig avondmaal is ingesteld voor de mensen die zichzelf vanwege hun zonden miszagen. En toch vertrouwen dat deze zonden hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, en ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te versterken en hun leven te verbeteren. Het heilig avondmaal is dus ingesteld voor de mensen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen, dat eerst. Jongens en meisjes, wat zou dat precies betekenen? Betekent dit dat je dan een heel negatief zelfbeeld moet hebben? En dat je dan moet denken dat je alles verkeerd doet en jezelf moet afkeuren in alles wat je doet of zegt? Of zou het iets anders betekenen? Gemeente, het betekent inderdaad iets anders. Het is namelijk belangrijk om een gezonde eigenwaarde te hebben. Dat wordt ook niet bedoeld. Het gaat hierom: wanneer de Heilige Geest in je hart gaat werken, dan ga je op een andere manier naar jezelf kijken. Vanuit het gezichtspunt van God. Ik geef wat voorbeelden. Als jij in de Bijbel dan leest dat de Heere klopt op de deur van je hart, dan moet je het eerlijk belijden dat je de Heere al zo lang hebt laten kloppen en de deur van je hart daarbij ook hebt dichtgehouden. Je hebt al zoveel jaren, zo lang, nee gezegd tegen de Heere die zich in het evangelie aanbiedt. Of, als je de Bijbel leest over Paulus, die aan de Heere gaat vragen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dan moet je daarbij je hoofd buigen, omdat je dit eigenlijk nooit aan de Heere hebt gevraagd. Je hebt gewoon gedaan wat je zelf wilde. Soms gebruikt de Heere inderdaad een van zijn hele concrete geboden. Bijvoorbeeld: je zult geen vals getuigenis spreken tegen je naaste. Of: je zult niet doden. En je denkt vol schaamte en berouw en al die keren dat je gelogen hebt. Of dat je zoveel lelijke dingen hebt gezegd over iemand anders en hem in je hart ermee gedood hebt. Je gaat zoveel dingen bij jezelf zien die je denkt of zegt of doet waar de Heere verdriet van heeft, dan ga ik mezelf vanwege mijn zonden mishagen. Je denkt niet langer meer, wat geeft het nou toch? Iedereen maakt wel eens een foutje. Nee, gemeente, je voelt nu van binnen dat je daar de Heere zoveel verdriet mee gedaan hebt. Dan ervaar je van binnen, ik heb gedaan wat kwaad is in Gods oog. De gevolgen van de zonde kunnen voor ons bitter en verdrietig zijn. Maar dat is niet het verdriet waar het nu over gaat. Het gaat nu over de droefheid naar God, die in onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid, omdat wij tegen de Heere gezondigd hebben. Dan gaat het dus over de zonde zelf. Ledeboer noemt het de grootste ellende van een mens van nature, dat hij zijn ellende niet voelt. Maar wanneer de Heilige Geest aan het werk gaat in je hart, dan wordt dat anders. Dan ga je zien met je hart, ik heb uiteindelijk altijd voor mezelf geleefd en altijd ook mijzelf bedoeld. Ik heb God de eer niet gegeven, waar hij wel recht op heeft. Je gaat jezelf voor God mishagen. Gemeente, is u wel eens opgevallen dat dit jezelf mishagen hoort bij een van de beloften van het genadeverbond? Je leest het in Ezechiël 36 vers 31. Dan zult u gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En u zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. De zonde wordt dan mijn zonde tegenover God. Daarom kan het ook niet anders. Of dit echte zelfmishagen wordt merkbaar in wat je noemt berouw en boetvaardigheid. Je gaat het de Heere eerlijk belijden. Ik wil mijn zonden, misdaan die u tergen en niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Misschien vragen we ons af, maar hoe lang duurt dat dan? Dat zelfmishagen? En hoe diep moet het gaan? En gebeten net zo lang of kort. En net zo diep tot je uitdrijft naar de Heere Jezus. En nog zo'n vraag. Hoort dat alleen bij het begin van de bekering misschien? Ja, gemeente. Dan is er inderdaad ook, maar het is tegelijkertijd ook iets wat met je meegaat het hele leven met de Heere door. Het is telkens opnieuw nodig. Want zo wordt de Heere Jezus steeds belangrijker voor je. Zo krijg je zijn allerliefste werk ook steeds meer nodig. Gemeente, wanneer u of jij door Gods genade weet het van Gods genade, wat hebben wij dan elke dag redenen te over om ons voor God te verootmoedigen? Ja toch? En onze zonden hem te beleiden. Is het ook uw zucht, uw belijdenis met Psalm 130. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Je merkt wel, dan verdiept het zich ook, waarom je met Paulus gaat zeggen, Romeinen 7. Wat wij weten, dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En juist dan, gemeente, wordt de Heer Jezus steeds meer dierbaar voor je. Wanneer je hem aan het kruis ziet hangen in jouw plaats. Wanneer je wat mag gaan zien van zijn doorboorde handen. Van zijn bitter lijden en sterven voor jouw zonden. Dan verdiept zich het geloof. Er worden minder zonden gedaan. Terwijl we in eigen oog groter zondaar worden. En dat kruis van Christus krijgt dan zoveel betekenis. In de verzoening met God. Maar ook in het leven met God. Jezus, uw verzoenend sterven is en blijft het rustpunt van mijn hart. Met andere woorden, je blijft niet hangen in dat zelfmishagen. Nee, gemeente, je leert ermee vluchten tot God. In Christus, die zich aan je ziel openbaarde en telkens weer bekend wil maken. Dat volgt er ook op. En toch vertrouwen dat deze zonden hun om Christus wil vergeven zijn. En toch, nochtans, zegt het antwoord eigenlijk. Ook al leven er zoveel zonden in mijn hart. Toch. Gemeente, het hart van een jongere of van een oudere, die zichzelf voor God vanwege zijn zonden mishaagt, leeft een toch, een nochtans. Het is het nochtans van het echte geloof. Toch is het waar dat al mijn zonden vergeven zijn. Dat zegt het antwoord namelijk. En dan denk ik dat sommige mensen daarvan schrikken. Weet ik zelfs wel zeker. Die denken, daar gaat het blijkbaar om een vast en een verzekerd geloof. Gemeente, nog een keer naar vanmorgen, zo is het dus niet. Het gaat niet om het vertrouwen van het verzekerde geloof, maar om het vertrouwen van het levende geloof. Van het ware geloof. Wat de Heer werkt in de wedergeboorte. Dan is het heilige avondmaal dus ingesteld voor degene die dat nieuwe leven van binnen in zich hebben ontvangen. Voor die allen en voor die alleen. Waar dan de zo de kleine in de genade, de baby's in het geestelijk huisgezin van God, onze hemelse Vader bijhoren. Mensen die zo vaak van verre staan. Bij de zekerheid over vergeving van zonden missen. Lees het na in de zaligsprekingen, Matthäus 5. Dan tekent de Heer Jezus zelf zo teer de trekken van zijn kinderen. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Gemeente, als nou de Heer Jezus zelf zo'n arme zondaar zalig noemt, zouden wij die dan durven uitsluiten bij het heilig avondmaal? Nee toch, de Heer zelf sluit ze in. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zullen wij dan buiten sluiten, die wel vaak worden aangevochten en bestreden, maar toch in alle oprechtheid voor Gods aangezicht mogen zeggen, dat ze hongeren en dorst naar de gerechtigheid van de Heer Jezus. Want daar is hij dan om te doen geworden. Nergens anders zoek je nog zaligheid dan in hem alleen. Nogmaals, gemeente, zullen wij dan buitensluiten die de Heer zelf insluit? Wat hebben zuigelingen in de genade vaak meer geloofsoefeningen dan ze zelf weten? Ze hebben vaak weinig licht over de werkzaamheden van hun ziel, dat is waar. Maar dat is wel degelijk geloof. Kijk naar de Canaanese vrouw. De Heere noemt haar geloof groot. Wij niet. Zij zelf ook niet, maar de Heere wel. En wel om deze reden. Zij vertrouwt zich met heel haar bestaan toe aan de Heere Jezus. En in dat vertrouwen zijn er ook vandaag nog die ogenblikken dat dit toch, dat dit nogthans van het geloof leeft. En zeker, dan merk ik wel eens dat zulke mensen zeggen, ja, dan hoop ik dat de Heere mij nog eens aan het avondmaal brengt. Ik moet dan eerst van de vergeving van zonden zeker zijn en dan zal ik gaan. Maar gemeente, dat klopt dus niet. Dan draait u het om. Zekerheid van het geloof is geen voorwaarde om aan het heilig avondmaal te gaan, maar het is juist een van de zegeningen die de Heer geven wil langs de weg van zijn eigen instellingen. Onder meer die van het heilig avondmaal. Wat is er soms veel verwarring over deze zaken. Het gaat erom, ik zeg het nog een keer naar vanmorgen, dat we geloven dat de beloften van de Heer waar en zeker zijn. Dat kan worden geloofd met een sterk geloof, met een zwak geloof, als het maar een levend en waar geloof is. Ik stel de vraag ook aan mezelf, gemeente. Zou nou die dorheid en die onvruchtbaarheid waarover dan misschien zo vaak klagen, zou dat hier niet mee te maken kunnen hebben? Wat is het nodig om al meer door het geloof werkzaam te zijn en te blijven met de beloften van God? Want in die weg leert de Heilige Geest het je om je al meer aan de Heer Jezus alleen toe te vertrouwen. Een schuldig leven. Een verknoeid leven. Je leert het overgeven aan de Heere alleen. In zijn handen. En je vertrouwt het toe aan zijn ontferming. Je klampt je eraan vast. Dat iedereen die in de gekruiste Christus gelooft, niet verloren zal gaan, maar behouden wordt. Want waar de Heilige Geest deze belofte krachtig laat zijn in ons hart, daar leggen we onze vinger daarbij. En hoe verschillend, ook in mate en in kracht, maar dan is het wonder van vergeving van zonden niet alleen meer voor anderen, maar nu ook voor mij. Gemeente, kennen wij het in ons eigen leven? Zo niet, dan moet je niet in het avondmaal komen. Zo ja, vraag dan of de Heere u en jou wil leiden. Dan zult u ervaren dat je daar geen mensen meer voor nodig hebt. Dat de koning dat zelf doet. Hij opent zijn woord. Hij sluit in. En hij leidt aan het heilig avondmaal. We gaan eerst zingen. Psalm 15, het eerste vers. Wie zal verkeren, grote God, en wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 15. Gemeente, beviering van het heilig avondmaal, dwalingen rond het avondmaal, daarna de gasten aan het avondmaal, daar gaan we nog even op door, want daar hoort er ook helemaal bij, je leest het, en ook begeren, verlangen dus, hoe langer hoe meer hun geloof te versterken en hun leven te verbeteren. Waar het dan om gaat, ja, heel eenvoudig, gemeente, om het verlangen om voortaan voor de Heere te mogen leven. Om daarin steeds meer te leren over wie de Heere Jezus is. Om steeds meer van zijn verdiensten alleen te leven. Daar hoort ook iets bij wat heel belangrijk is. Dat is de beoefening van de onderlinge liefde tot de naaste. Gods kinderen hebben alle oneenigheid uit de weg te ruimen. Gemeente, als u iets goed te maken hebt, probeer dit dan te doen. Steek waar nodig broeder en zusterhanden uit en aanvaard die, want daar geeft de Heere zijn zegen over. De andere kant is er ook, vervolg, maar de huichelaars en die zich niet met een waar hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Een hypocriet of een huichelaar is iemand die zich anders voordoet dan die echt is. Denk aan Judas. Hij deed alsof hij veel van de Heere Jezus hield. Dat was eigenlijk niet zo. Dat deed hij met opzet. Andere huichelaars zijn dat niet met opzet. Dan denken ze echt dat het met hen wel goed is in het licht van de eeuwigheid, terwijl dit toch niet echt zo is. Kan voor veel vragen zorgen. Het zijn nog altijd de kinderen van God die vanuit een stukje zelfkennis weet gekregen hebben van een arglistig en bedrieglijk hart. Guthrie, die wijst erop in zijn bekende boek Des Christens Groot Interest. Mensen die zichzelf bedriegen kunnen veel zaken in zich hebben die lijken op die van het nieuwe schepsel. Hij werkt het daarna uit op een zo onderwijzende manier en legt het, samenvatten, aan het hart, door erop te wijzen, ten eerste, dat huichelaars uiteindelijk niet gebroken zijn van hart. en ontdaan van hun eigen gerechtigheid, zodat zij in geestelijk opzicht walgen van zichzelf. Christus kwam juist om zulke verlorenen te zoeken en zalig te maken. Ten tweede hebben zij nooit Christus Jezus aangenomen als de enige schat en parel die rijk kan maken en verzadigen kan. En ook nooit met een hart ingestemd met Gods plan in zijn verbond. Ze zijn hem niet waardig. Koninkrijk van God kwam nooit zaligmakend in hun hart. Ten derde nemen zij nooit in ernst, zonder uitzondering, het hele juk van Christus op zich. En zijn ten diepste niet met een harde mening toegedaan dat zijn wil goed, heilig en geestelijk is. Eenvoudig gezegd, een kind van God wil naar alle geboden van God leven. Bedenkt u de ernst rondom het heilig avondmaal. Al die mensen die het echte geloof in hun hart niet hebben, die zich niet echt met hun hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf aan het heilig avondmaal een oordeel. Een oordeel van verharding bijvoorbeeld. Wanneer je van binnen wel voelen, ik hoor er eigenlijk niet, maar toch blijf ik gaan en ik hou mijn masker op. Dat moet ons dringen, gemeente, tot beden van Psalm 139. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. En laat het dan de Heere zelf maar zeggen, ik ben uw heil alleen. Nu nog kort, het derde, de heiligheid. Jongens en meisjes, als de heilig avondmaal wordt gehouden, dan staat er hiervoor in de kerk een lange tafel met allemaal stoelen. Voordat mensen op die stoelen gaan zitten, gaan in veel gemeenten eerst twee ouderlingen bij die tafel staan. Deze mensen noem je tafelwachten. En misschien heb je wel eens afgevraagd, waarom staan die daar eigenlijk? Kijken die soms of de mensen die het heilig avondmaal komen wel echt een nieuw hart hebben? Dat kan natuurlijk niet, want dat kunnen ze niet zien. Zulke persoonlijke vragen moeten de mensen die aan het heilig avondmaal komen eerst zelf de antwoord hebben, voordat zij aan het heilig avondmaal gaan. Daarom ging het in de tweede gedachte bij vraag en antwoord 81. Het gaat nu niet meer over een persoonlijke vraag rond deelname aan het heilig avondmaal, maar over een kerkelijke vraag rondom toezicht op het heilig avondmaal. De vraag is deze. Zal men tot het avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen gedragen? De kerkraad die moet in liefde zorg dragen voor de gemeente. Als ze horen dat iemand dingen zegt die niet kloppen met de Bijbel, of dingen doet die de Heer verbiedt, dan waarschuwen ze hem of haar. Zo'n waarschuwing heet de kerkelijke vermaning of ook wel de censuur. Mensen die op die manier gewaarschuwd zijn, mogen dan niet aan het avondmaal komen. Als ze toch komen, moet de tafel wachten en tegenhouden. Want anders wordt het verbond van God ontheiligd en komt de toorn van God over de hele gemeente. Worden dan drie redenen genoemd voor het hanteren van deze macht, deze sleutelmacht zeg maar. In de eerste plaats mag Gods verbond niet ontheiligd worden. In de tweede plaats moet de toorn van God geweerd worden van de gemeente. Derde plaats moeten goddelozen van het avondmaal worden uitgesloten. Doop en avondmaal zijn tekenen en zegelen van Gods verbond en van Gods genade. Verbond is heilig. Als het verbond wordt onteerd, wordt het verbond onheilig. Verbond en verbondstafel worden onheilig. En het aangrijpende is dat de toorn van God over de gemeente daar dan over komt. Als mensen met een goddeloos leven of een verkeerde leer aan het avondmaal gaan, gaat God weg uit de gemeente. Dan wordt de Heilige Geest bedroefd en gaat hij zijn werkplaats uit. En omdat dat nu zo erg is, moet de kerk deze mensen met bewogenheid terugroepen en terugbrengen bij God en hen, totdat zij verbetering laten zien door de sleutels van het hemelrijk uitsluiten. Gemeente, proeven wij dan iets van Gods genade geduld? En daarmee gaan we ook de preek afronden. De vieringen van het heilig avondmaal, de dwalingen, de gasten, de heiligheid. Gemeente, nog een keer die laatste woorden. Totdat zij verbetering van hun leven bewijzen. Kan dat al van ons gezegd worden? Hebben wij ons onder de klanken van het eeuwig evangelie ons leven al gebeterd en ons van harte tot God bekeerd? Dat is voor ons allemaal het belangrijkste. Nog even begin van de preek. Horen wij er ook al bij? Bij die armen, bij die verminkten, bij die kreupelen, bij die blinden, die er door de knechten, door Christus aan werden gebracht. Je leert het aan zijn voeten. Gods werk is af. Er kan niets bij. Er hoeft ook niets bij. En de nodiging gaat uit in zijn naam. Tot op deze dag. Komt. Want alle dingen zijn gereed. Amen. Psalm 42, vers 3 en 7. geliefde gemeente, ga er heen in vrede. Draag het met de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.